Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
En ik vind het interessant dat je wat er met Linse is gebeurd en hoe Slot Linse dit later leren. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van 23 september. En je hoort geen nieuw, geen broes. Dat betekent dat het aan ons is overgelaten, Mart en Woutrou.
Ja, en je zegt horen. Maar het is natuurlijk tegenwoordig ook zien. Dus we moeten meteen even een kleine disclaimer doen. Jeroen zit in zijn korte broek. Je had een broek aangedaan waar een soort visuele voorstelling op bezig was. Dus we hebben je toch even in een korte broek neergezet. Ja. Dus dat even een kleine waarschuwing richting de kijkers.
Ik voel me een beetje een vieze gymleraar. Maar nou ja. Dat is in principe een prima begin van een uitzending.
Je moet iedereen in zijn beste rol gebruiken. En jij bent vandaag en presentator en vieze gymleraar.
Ja, nou ja, kijk, als je de kijkers naar YouTube wil krijgen. Je hoort wel eens van vier kruisbandblessures. Nou, hier zijn ze. Ja, dat is een aardig schilderij. Maar genoeg over de broeken die ik allemaal aan heb. Wie gisteren de grote broek aan had, was Van Ginkel.
Zo, dat is niet waar.
Mooi bruggetje hoor.
Mart, dat is geen mooi bruggetje, toch?
Je was erbij.
Hij had niet de grote broek aan.
Vertel maar hoe het wel zat.
Ja, volgens mij als PSV 90 minuten de mindere.
Ja, maar je moet wel een beetje kietelen met zo'n eerste vraag en dat is gelukt.
Ja, normaal is het andersom, maar nu lukt het jou. Ja, dat vind ik vervelend. Nee, maar ik had echt een wereldavond. Omdat ik vooral vond dat Gwet zich fantastisch presenteerde. En de betere was tegen PSV, wat ik niet had verwacht. Dus dat vond ik heel goed. Ik zat vanochtend de samenvatting te kijken. En toen dacht ik, wow, die kansen waren wel heel groot.
Ja, want ik heb jou vanochtend even gesproken vooral van natuurlijk. En je had zelfs eigenlijk in het stadion nog niet eens het idee dat ze zo goed waren, zeg maar.
Nee, ik zag die kans van Cardona, van Botos terug. Ook van Cordoba in de eerste helft. En dat leken me allemaal een beetje half-half kansen. Terwijl bijvoorbeeld van Botos en Cardona, dat zijn eigenlijk, nou ja, die moeten bijna wel zitten. En dan nog op het laatste moment Isaac Lidberg, die niet zo goed kan voetballen. Dat is ook niet zo gek, die komt van het vierde niveau in Zweden. Maar ja, dat is ook natuurlijk wel een bal die je erin moet schieten. Dus nou ja, goed. Ik baal inmiddels meer dan dat ik gisteravond deed. Waar ik ook niet zo goed mee kan omgaan, is dat Schmid dan Goethe twee complimenten geeft. En dat iedereen bij Goethe daar dan super trots op is.
Ja, wat maakt dat dan zo vervelend?
Nou ja, het is heel erg trainers eigen om te zeggen als je wint dat je slecht was. En als je verliest dat het juist heel goed was. En allemaal van die goedkope omgekeerde retoriek. En Schmid zegt dat nu ook van Goethe de beste ploeg wordt tegen we gespeeld hebben. Nadat hij 4-0 verloren heeft van Feyenoord. En in plaats van dat je denkt, rot op, we houden ons met onszelf bezig, gaat iedereen dat heel erg prijzen. Oh, de grote Roger Schmid van PSV, die zegt dat wij heel goed waren. Ja, dat is echt zo makkelijk, vind ik.
Ik vind het ook een beetje minachtend dan Feyenoord, eerlijk gezegd. Ik vond Go Deacons hartstikke goed spelen. Ze maakten het PSV super lastig, maar het had ook wel heel veel met PSV te maken, zeg maar. Ja. Dat PSV zelf ook niet goed was. Ik vond het een beetje een goedkope manier van Schmid om de aandacht bij zijn eigen ploeg en zijn eigen functioneren weg te halen. Want ja, zeker na die eerste helft. Ze liet ook een aantal momenten, pikte ze eruit. De analyse, Marciano Vink deed dat. Ja, en eigenlijk was de conclusie gewoon los zand. Want vooral de positionering van de achterhoede en de twee mensen daarvoor. Ja, die was zo onwaarschijnlijk slecht dat het voor Eagles, ondanks dat ze heel goed speelden, ook nog best wel makkelijk was om er doorheen te voetballen. Dus er zaten wel een beetje twee kanten aan het verhaal. En Schmid belichtte na afloop eigenlijk alleen de kant van Go Eagles en wat waren ze goed, weet je wel.
Zagen jullie dit aankomen? Zeg maar, PSV begon dit seizoen echt op een heel erg hoog niveau. En nu al drie wedstrijden heel erg aan het zwemmen. Kwam voor mij best wel verrassend.
Ja, ik ook. Voor mij ook. Want ik had juist wel het idee dat ze zich zouden herpakken. Had ook geen hele gekke dingen gedaan met de opstelling. Er was niet echt een reden waarom het vandaag minder zou moeten, of vandaag gisteren natuurlijk zou moeten, slecht moeten gaan. Ja, en dat gebeurde wel. En het lijkt alsof ze van het een op het andere moment helemaal het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Zeker ook als je bijvoorbeeld zijn Havi ziet lopen, echt met de ziel onder zijn arm. En hij mist een kopkans. Nou, echt onvoorstelbaar dat hij die nog naast krijgt. Terwijl als je hem bijvoorbeeld in het Israël shirt ziet, ja, dan is hij echt helemaal het mannetje. Met PSV lijkt het alsof hij, ja, zijn status gewoon niet kan waarmaken. En dat hem heel erg dwars zit. Dus er zijn ook gewoon een aantal spelers die nu onder hun niveau presteren. En dan heeft PSV heel veel geluk dat Gakpo wel heel goed was. Ja. Dat was echt een zieke goal. Hoe snel hij die bal, zeg maar, vanuit zijn rechter buitenkant naar zijn rechter wreef doet om die bal binnen te schieten. En ook nog heel hard. Ja, dat was echt een klasse goal.
En, onhoudbaar.
Ja, onhoudbaar. En precies wat PSV op dat moment nodig had. En dan valt ook nog, ja, die 2-1 in de slotfase. Ja, echt een typische Van Ginkel kampioenengoal uit de jaren dat ze wel kampioen werden.
Ja, het is wel natuurlijk zo dat Brouwers die valt half, die gaat zitten. Wat ja, jij noemt dat dan een slim deeltje, maar ik denk als je daarvan profiteert, dat je objectief gezien daarvoor moet fluiten als scheidsrechter, ondanks dat Nijhuis dat dan nooit zou doen en dat hij ook wel heel goed floot, vond ik. Maar ja, als jij iemand licht duwt die beweegt, dan kan je zo neergaan, dan kun je die bal vrij inkoppen. Maar ja, daar zou ik het niet op willen gooien. Ik denk vooral dat nee, maar ik bedoel, dat is niet te verwijten. Maar vind je dat onrealistisch, wat ik zeg?
Ik vind het vooral grappig, omdat je het opbrengt en vervolgens in de comma zegt, daar zou ik het niet op willen gooien.
Nee.
Ja, het is op zich oké om te benoemen, maar het was nog niet per se een moment wat per se teruggedraaid hoefde te worden met de VAR.
Nee, precies, dat idee heb ik ook. Maar het komt vooral toch gewoon omdat Van Wonderen heel goed die wedstrijd aanvoelde door waar ze vorig jaar bijvoorbeeld heel vaak tegen topploeg heel verdedigend speelden. Ze nu eigenlijk vol bravoure druk gingen zetten.
Ja.
En met het publiek daarachter, wat zeker wel een factor is bij Goethe, waardoor PSV geen moment in de wedstrijd kwam.
Ja.
Ik vind dat vooral eigenlijk de prijzen van de technische staf van Goethe.
En dat vind ik ook een heel groot verschil bijvoorbeeld met die eerste wedstrijd tegen Heerenveen. Dat ze eigenlijk nog in het begin te bleu waren, waardoor ze meteen die wedstrijd eigenlijk uit handen gaven. En nu hebben ze hem eigenlijk geen moment uit handen gegeven. Ja, los van dat ene moment in de slotfase. Dus dat was vooral heel lullig. Ja. Met het publiek inderdaad erachter. Ben wel benieuwd of jij ook of jij het bier hebt opgedronken gisteren.
Zeker. Ik had bij de goal van Cordoba had ik nog twee grote biertjes in mijn hand, waarvan er één bijna leeg was. En toen kwam het in mij op om die in de lucht te gooien van vreugde. Heb ik niet gedaan.
Kijk.
Dus dat is
That's what we call growth.
Ja, precies. Het verstand heeft gezegevierd. Waarna ik vervolgens op zich met een goed gevoel thuis kwam en mijn sleutel was vergeten. En tot zover de growth.
Keepersfout, Drommel?
De eerste, ja. Zeker.
Ja, 100%. Hij laat echt gewoon die korte hoek helemaal vrij. Ik moet zeggen dat de eerste moment dat ik hem zag, dacht ik echt, wauw, heel knap ingeschoten. Ja. Ja, en het is op zich ook wel goed om het te zien. Alleen die hoek was zo groot dat het ook bijna
het was knap om het niet te zien.
Nee, precies. Het is dus wel, ja, het is zeker een keepersfout. Alleen, ja, Drommel heeft dan het voordeel dat hij op andere momenten PSV gewoon in de wedstrijd houdt. En ook bij dat laatste moment inderdaad met Liedberg. Want daar ging nog, ja, echt een bizar moment van Carlos Vinicius aan vooraf. Wat mij betreft, want die viel in. Nou, die heeft al niet zo heel veel laten zien. Maar die ging in de, volgens mij in de 94, 95 minuut ging die, kwam hij in een tegenaanval. En in eerste instantie had hij daar best wel wat van kunnen maken, zeg maar, in aanvallend opzicht om er nog 3-1 van te maken. Maar ja, dat treuzelde hij vrij lang. Dacht ik, nou oké, hij gaat richting hoekvlag, weet je wel, slim. En net als dat hij ongeveer op de helft was, ging hij in één keer een bizarre paas door het midden geven die meteen werd onderschept. Counter, Liedberg, 1-1. En Drommel redt PSV, want anders wordt het ook nog gewoon 2-2.
Was dit niet gewoon een ode aan Go Ahead?
Ja, Thomas Verheijten.
Wauw, dit is mooi zeg.
Nou, ja, maar heel kort, Cordoba. Nee, ja, ik kan er ook om lachen, vind ik leuk, RKC. Maar Cordoba heeft natuurlijk 80-90 wedstrijden in het eerste van Bilbao gespeeld. Wat vind je tot nu toe van hem? Want ik vind hem bij vlagen echt heel goed. En soms heb ik ook het idee dat zijn motoriek niet klopt en dat zijn heupen vastzitten.
Oh, nou, dat laatste zou ik zeker niet durven zeggen. Maar ik denk dat hij zichzelf heel veel in posities in ieder geval brengt om te scoren. Ja, en dat zijn rendement gewoon nog wat omhoog kan.
Nog hoog, want hij heeft nu volgens mij in een basisplaats 2 invalbeurten, 2 keer gescoord.
Ja, maar als je ziet wat hij gisteren uit rendement uit zijn kansen haalde.
Ja,
want die andere momenten inderdaad, waarvan jij inderdaad dacht dat het niet zulke grote kansen waren, dat waren echt 100% kansen. En die eerste twee maakte hij niet. Ja, en die derde maakte hij dan gelukkig wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat er nog veel meer in zit dan dat hij tot nu toe heeft laten zien.
Ik hoop het, man.
Als we het PSV-blokje een beetje afsluiten, maar nog even het Roger Smit. Zowel de NOS-journalist die vroeg daarna als Hans Kraaij junior over het niet fit zijn van PSV. Wat vonden jullie, één, van de vraagstelling en twee, van ja, überhaupt dat moment?
Ik vond dat hij er heel goed mee omging, man. Dat hij heel rustig bleef, vond ik leuk.
Ja, ik moet zeggen dat je hem aan de ene kant ook wel moet... normaal gesproken moet prikkelen, zeg maar, om er wat uit te halen. Want ik vind het juist dat hij altijd te vaak wegkomt met wat standaard antwoorden, zeg maar. Maar ja, goed, het was nu weer een gek moment eigenlijk. Dus ja, daar zijn we inmiddels wel een beetje aan gewend. En nou ja, ik vind op zich prima dat Smit het vuur aan de schenen wordt gelegd. Dat mag voor mij wel... Mag voor mij wel meer gebeuren. Net zolang totdat hij wel na afloop van de wedstrijd een keer met een goede quote komt.
Ja,
en als de goede quote is het meestal over de scheidsrechter. Ja, dat vind ik nou juist niet zo interessant.
Nee, ik volgde hem wel in zijn retoriek van ja, dat hij gaf aan van ik weet meer van fitheid dan jij, want ik ben coach, dus dat is mijn werk.
Ja.
Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in als je kijkt naar wat voor spelers PSV heeft. Met Prupper, die een seizoen niet heeft gespeeld. Van Ginkel, die 8 seizoenen niet heeft gespeeld, voor mijn gevoel. Sahavi, die wel blessureleed heeft. Gutsen, die blessureleed heeft. Of in ieder geval daar lang mee gesukkeld heeft. Dan snap ik wel dat je qua temporisering en qua wisselen... En dat neemt niet weg dat wat er bij Feyenoord gebeurde heel erg raar was. en dat valt niet goed te praten. Of in ieder geval, dat vind ik lastig om als buitenstaander te beoordelen. Maar ik vind die facetten van spelers die al een lange periode niet fit zijn... Dat wordt af en toe ook niet helemaal meegenomen. Of...
Kun je Madueke los zien hiervan?
Nou ja, en Malen bijvoorbeeld vorig jaar. Dus ik snap dat het met Gutsen dat het wat lastiger ligt. Dat het met Van Ginkel wat lastiger ligt. Met Prupper heb ik al minder dat idee. En met bijvoorbeeld de Malen vorig jaar heb ik het eerder het idee dat het hem schade dan dat het hem baten. Dus ik vind dat hij dan net wat te ver in doorslaat.
Nou, ik vind dat een zeer goed antwoord en een antwoord waar ik vrede mee neem. En dan kunnen we doorgaan naar Groningen tegen Vitesse, want dat was uiteindelijk best wel een heet potje.
Ja, daarom vroeg ik ook aan Mart van, kon je bier opdrinken? Want ja, uiteindelijk wordt dat helaas het verhaal van deze wedstrijd. We hebben eigenlijk de mooiste kant en de slechtste kant van het Groningen publiek gezien. En voordat we aan alle rode kaarten en wat er op het veld gebeurt komen... Ja, eigenlijk het moment van de wedstrijd is vlak na rust. Waarbij de Vitesse-spelers al het veld op zijn gekomen. En die Groningen-spelers laten nog even op zich wachten. En Schubert bevindt zich voor de harde kern van Groningen. En die krijgt een bierglas, een plastic bierbeker tegen zijn hoofd gegooid.
Dat is wel een verschil natuurlijk.
Ja, precies. En die gaat tegen de grond. En het loopt in principe volledig uit de hand. Ook omdat de Vitesse-spelers de enigen waren die naar die plek toeliepen. Omdat Groningen was nog niet op het veld en er waren nog niet bij betrokken. Ja, en die Vitesse-spelers beten echt van zich af. En terecht ook. Ja, en... Ja, gewoon weer voor de zoveelste keer in de laatste weken een heel raar moment tussen supporters en spelers. En ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed waar het vandaan komt, want jij zit heel vaak in de stadion. Want het is niet zo dat ze dit jaar zijn begonnen met bier schenken.
Nee, maar ook niet met bier gooien.
Nee, maar ook met voorwerpen gooien is het nu niet meer als dat het was. Jij kan het beter beoordelen.
Nou, er wordt bij Goed ook best wel veel met aanstekers en bier gegooid. En... Mm-hmm. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Maar dat gebeurt best wel veel. En volgens mij is het best wel genormaliseerd. En is het meer zo dat het nu iets vaker gebeurt. Maar ik heb niet het idee dat het heel veel vaker gebeurt. Want ga maar eens kijken. Als iemand een corner neemt bij NAC. Dan kun je iedere samenvatting terugkijken. Daar gaan 15 bekers bier overheen. Ja. Dus volgens mij valt het allemaal wel mee. En je hoort nu heel erg verhalen van ontkooiing. Mensen hebben 1,5 jaar binnen gezeten. Maar ik heb eerder het idee dat, omdat er nu weer supporters zijn, dat er beter op gelet wordt. Dan dat het nu veel meer is dan ooit. Het zal wel iets meer zijn, maar ik denk niet dat het 2 keer zoveel is of zo.
Nee, en ik heb wel het idee dat spelers ook dan inderdaad, als er iets gebeurt, wel even van zich af bijten. Want ja, theoretisch gezien, misschien als het een meer ervaren... Stel dat Pasveer het bijvoorbeeld was geweest, die had misschien dat bierglas opgepakt en had hem opgedronken. Ja. Maar goed, ja, ik snap de reactie van Schubert en zeker van de spelers van Vitesse, snap ik ook
ja,
wel.
Ja, het is op een gegeven moment goed om een ergste grens te stellen. Ik denk dat alles wat Mart zei, dat daar wel een kern van waarheid in zit. In zin van, het is genormaliseerd, maar dat betekent niet dat het goed is. En nu gaat het, denk ik, ineens opvallen hoe extreem het is. En ja, er zal ook wat opgefoktheid bij zitten. Bij het feit dat je voor het eerst weer in een stadion zit. Om het daar volledig aan toe te schrijven, vind ik ook wel heel erg makkelijk. Ja. In amateurpsychologie.
En ik moet wel zeggen dat het nu twee keer in wedstrijden gebeurt. Waar er bepaalde scheidsrechtelijke beslissingen worden genomen. Maar goed, dat komt ook vaker.
Mag geen excuus zijn.
Komt ook vaker voor in een wedstrijd. Maar dat was eigenlijk een beetje waar in mijn ogen Danny Buijs een beetje aan refereerde na afloop. Want die zei ook van, ja, ik heb ook wel eens op mijn tribune gestaan en dan, of ik doe ook wel eens dingen. En dan denk ik achteraf van, hoe heb ik dat in godsnaam kunnen doen? En hij verwees ook heel erg naar het groepsgevoel van, als je daar met zo'n groep staat, dan komt er een bepaalde energie los. Dat je misschien toch dingen doet die je normaal gesproken niet zou doen. En hij, ik had niet het idee dat hij het aan het goed praten was, maar hij toonde er aan de ene kant begrip voor. En aan de andere kant zei hij ook heel duidelijk van, nou ja, dit zou bij Groningen absoluut niet mogen
Het is de anonimiteit van de voetbaltribune, man. Dat is echt een groot probleem met wat mensen zeggen en wat mensen doen. Is mensen hebben het idee dat ze er eigenlijk niet opvallen, omdat je in die groep staat. En daar komen ook bizarre scheldkanonades vandaan. Het is en zulke dingen.
Het is dat speldartikel, toch? Man doet stoer, want in groep.
Ja.
Ja, dat is het, denk ik. Daar zit wel een groot deel van de kern in. Maar laten we even teruggaan naar de wedstrijd.
Nou ja, ik wil nog even één ding zeggen over die anonimiteit. Want Kees Kwakman was de analist bij deze wedstrijd voor ESPN. En die zei ook dat er bij Groningen een keer een incident is geweest met de racistische bejegening. En dat was van een eigen speler, van Deovasio Zeefuik. Ja. Het zou zelfs Gennaro Zeefuik kunnen zijn. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval, Kees die vertelde erbij dat toen aan de hand van videobeelden door FC Groningen diegene wel achterhaald is. Ja. En dat die gewoon gestraft is. Dus ja, die anonimiteit hoeft er ook niet altijd in alle gevallen te zijn. Nee. Dus het is ook een beetje hoe je er als club mee omgaat. Ja,
het voelt wel zo natuurlijk.
Ik denk dat Mart vooral met name het gevoel van anonimiteit bedoelde in plaats van daadwerkelijk anonimiteit. Want overal zijn camera's.
Mag ik daar nog één ding aan toevoegen voor verder gaan? Want ik vond dat een heel goed punt wat Sjoerd Massou maakte in de podcast van AD. Als je zo doorgaat, zeker als het zo'n ding blijft, dan gaat gewoon het bier weg uit de tribunes. De tribunes.
Ja, dat zou heel zonde
zijn. Dat zou echt heel erg naar zijn.
Ik vind het mooi dat er een lans wordt gebroken voor bier.
Het is toch een onderdeel van A, van de voetbalbeleving. Ja, en B, ook van de inkomsten. Heel, heel simpel, heel plat gezegd. De inkomsten van de club.
Nee, de sfeer is anders in een stadion op het moment dat iets wordt drooggelegd. Dat is ontegenzeggelijk waar. Toch nog even kort na de wedstrijd. En dan uiteindelijk denk toch twee momenten waarbij het de Wierik moment misschien, ik weet niet of het opvallende was, want Van Kaam deed ook een aardige duit in het zakje.
Van Kaam slaat gewoon een bal weg terwijl ze allemaal 10 man staan. Echt totaal bizar. Maar goed, die kunnen we denk ik wel even links laten. We hebben alle drie geen idee waarom die het doet.
Nee, wel lachen.
Ja, wel mooi.
Ja, zeg maar, ik zag het niet aankomen en hij deed het en dacht ik,
ja, precies.
Jij zag voor zaterdag nog een keeper, toch? Ja. Misschien kun je hem vragen.
Ik vind het een leuke grap.
Bedankt voor dit vermaak, Daniel van Kaam. En trouwens ook voor de wedstrijd. Of in die zin dat het een spannende wedstrijd bleef. Want Vitesse had werkelijk geen idee hoe ze met 11 tegen 9 moesten voetballen. Maar goed, de eerste rode kaart inderdaad van Mike de Wierik. En ja, ik ben wel benieuwd of jullie het idee hebben of het bewust was of niet.
Oké, kort. Terecht of onterecht, Mart?
Onterecht.
Onterecht.
Onterecht. Nou,
volgende onderwerp. Wordt geseponeerd.
Dus, Feyenoord. Nee, laten we even de situatie. Te Wierik verovert een bal en wil volgens mij gelijk wegdraaien naar voren. En daarmee zet hij zijn standbeen, probeert hij weg te zetten om vanuit daar te draaien. Op het moment dat hij zijn standbeen neerzet, zet hij die op de voet van
Openda.
Met wie die het al eerder aan de stok had in de wedstrijd.
Ja.
En Openda glijdt weg en Te Wierik glijdt op zijn voet mee. En dat ziet er heel naar uit en dat is ook heel naar. Ik denk dat er niet per se iets bewust in het spel was. En dat maakt nog steeds een overtreding. Maar niet, als dit een bewuste overtreding was, was het 100% rood. Maar ik denk niet dat er bewustheid in het spel was.
Kijk, we zien natuurlijk wel vaker dat iemand een wilde actie doet en dat daarvoor een rode kaart krijgt. Dus ook bewust, onbewust speelt niet altijd helemaal een rol. Ja, in dit geval wil ik de Wierik wel het voordeel van de twijfel geven. Alleen, ik twijfelde even 1 seconde langer dan Mart. Omdat Openda en de Wierik het al meerdere keren met elkaar aan de stok hadden gehad. En ook van dit soort momentjes. Dus net even elkaar nog een tikkie geven of net even proberen elkaar te raken. En die dingen bij elkaar opgeteld maakte dat je toch net even een beetje twijfelt aan de onbewustheid van deze actie. Maar goed, laten we hem het voordeel van de twijfel geven. En uiteindelijk, ja, heeft hij dan pech dat in dit geval de VAR ingrijpt en dat Lindhout dan alsnog een rode kaart trekt. Ja, wedstrijd kapot. Groningen, ja, in principe zou je zeggen kansloos, zeker met 9 man. Maar dat viel nog vies tegen, omdat Vitesse echt verschrikkelijk slecht speelde met 11-9. Het was één grote individuele show. Tanane ging alleen maar voor eigen succes. Andere spelers wisten niet waar ze moesten lopen.
Dat is toch heel makkelijk juist?
Ja, dat zou je zeggen. Maar ja,
dat is ook weer niet waar. Dat is wel echt weer zo'n typische voetbalcliché.
Als je het U-voetbal van Frank de Boer implementeert.
Als je met negen man, je gaat met een laag blok staan. Dus je houdt de linies heel erg klein. Dan is er toch heel erg weinig ruimte. Dan moet je niet zo spelen als Vitesse. Dat is absoluut het domste wat je kan doen.
Maar je hebt ook een kwartier om erover na te denken. Want beide kaarten vielen nog voor rust. Dus dan vind ik het heel gek dat je niet op een goede uitvoering
komt. Nogmaals, 100%. Het is makkelijker. Maar het statement, dit is heel makkelijk. Zeg maar 9-11. Dat vind ik te makkelijk. Want de spelsituatie verandert. En als je daar geen idee op hebt, en dat had Vitesse heel duidelijk niet, dan is het niet heel makkelijk ineens. Want de ruimtes worden in principe kleiner. Want de twee linies gaan dichter op elkaar staan. Ja, waardoor de ruimtes kleiner zijn.
Ze gingen 5-2-1 spelen. Vijf verdedigers op lijn, zeg maar. Dan twee middenvelders ervoor en 1 spits die het voorin mocht uitzoeken.
Precies.
Maar dan ben je met hele snelle kantwissels, ben je er toch?
Ja, maar dat deed ze niet. Ze hielden de zijkanten hielden ze niet goed bezet. Nee. Wat in principe hun kracht is. Maar daar zorgden ze nu absoluut niet voor. Er ging heel veel door het midden. Dus het was of... Nou ja, goed. Kijk, het is makkelijk als je een coach hebt met een goed plan en de spelers die het goed uitvoeren. Precies. Nou ja, ik weet niet aan welke van de twee het gelegen heeft, maar één van de twee was in ieder geval niet goed.
Nee, precies. Dat is hetgeen waar ik op ageer. Dat is maar van het feit dat het per definitie heel makkelijk is. Ja, de oplossing is makkelijker. Maar om dan gelijk heel makkelijk te maken, vind ik dan weer te makkelijk. Over makkelijk gesproken, de overwinning van Feyenoord.
Oh, ik wil nog even één ding toevoegen. Want we hadden niet,
in de blessuretijd.
Voor degene die op YouTube kunnen hier die foto ook zien. Want ik had twee momenten eigenlijk uitgekozen. Want je hebt zowel het negatieve, zeg maar, met de supporters die bier gooiden. Alleen na afloop van de wedstrijd lieten ze zich ook van een goede kant zien. En het verhaal is dat Bart van Hintem, die heeft een dochtertje die heel ziek was. En dat was leukemie. En eigenlijk in de laatste 2,5 maanden is die situatie heel erg verbeterd. Waardoor Van Hintem gisteren een bericht op zijn Instagram kon delen. Eigenlijk met het goede nieuws. Nou, en de supporters van Groningen hadden nog een spandoek opgehangen. Voor Chloe, voor zijn dochtertje. En hij stond daar bij de harde kern en werd ook gesteund door zijn medespelers. Dus dat was nog even een mooi emotioneel moment om ook te benoemen dat de sporters ook zich van de goede kant hebben laten zien. En heel fijn voor Van Hintem en zijn gezin.
Ja, super fijn. Oprecht, dat is veel belangrijker dan voetbal uiteraard. En mooi dat daar inderdaad ook aandacht voor is op deze positieve manier.
Zeker, ja.
Dan gaan we nu door naar de overwinning van Feyenoord, toch wel. Die zijn niet echt in de problemen geweest, toch?
Nou ja, nee, eigenlijk weer niet. Eigenlijk een beetje een situatie waarin de uitploeg net te weinig doet en net te weinig gebruik maakt van de mogelijkheden om Feyenoord echt pijn te doen. Ik vond Feyenoord niet eens heel sterk spelen. Maar wel goed genoeg om een niet heel sterk Heerenveen te verslaan. En Feyenoord was best wel effectief. Onder andere via Til, teruggetrokken voorzet. Ja, het is slotvoetbal. Arne slot, er lopen 3 verdedigers van Heerenveen lopen richting achterlijn met 2 tegenstanders. En Til blijft gewoon staan. En die is gewoon vrij om die bal in te schieten. Assist van Pedersen.
Twee assists nu.
Ja, hij gaat lekker. Hij ontwikkelt zich ook best wel snel. Want toen hij bij Feyenoord binnenkwam, waren er best wel wat twijfels over zijn voetballende vermogen. Alleen hij heeft gewoon best wel de basiskwaliteiten, zeg maar, om een goede back te zijn. Hij heeft dat loopvermogen, hij heeft die drive. En hij heeft nu uiteindelijk ook wel dat hij wat betere keuzes maakt voor de goal. Dus hij ontwikkelt zich sowieso supersnel. Nou ja, en Til die maakte 2. En de mooiste natuurlijk van Linssen.
Jij als Linssen-watcher.
Ik als Linssen-watcher. Ja. Het was mijn aanvoerder in mijn FFF-team. Kijk. En wij hadden vanochtend hier een discussie over Dessers of Linssen in de spits. Maar ik zie eigenlijk geen reden voor Arne Slot waarom je niet Linssen in de spits zou zetten. En jullie hadden een vrij sterk betoog toen waarom dat wel zou moeten.
Ik denk dat
ga ik jullie nu geen kans voor geven.
Ik denk dat in deze wedstrijden prima kan. Ik denk ook dat je in andere wedstrijden wel hebt gezien dat in wedstrijden waarin je weinig kansen krijgt, dat Linssen misschien net te weinig is als spits. Dat hij net te veel kansen nodig heeft en dat Dessus in een heel groot deel ook de eigenschappen heeft die Linssen ook heeft. In ieder geval de sterke punten. Dus het is echt een heel vervelend mannetje. Dessus is ook een heel vervelend mannetje voor centrale verdedigers. Ik denk gewoon dat hij intrinsiek net wat beter is en dat er in topwedstrijden eventueel uit kan komen. Alleen Dessus is ook een speler die vertrouwen nodig heeft, die bij Heracles ook pas ging scoren na 4-5 wedstrijden volgens mij, toen ze hem lieten staan, want dan hadden ze hem ook kunnen wisselen. Ja, en als hij in deze rol blijft spelen bij Feyenoord, ja, dan weet ik niet of hij Linssen uiteindelijk uit die basis gaat verdringen.
Hij is wel lekker begonnen, zeg maar. Als in die eerste wedstrijd gelijk een assist, een goal.
Ja, dat is waar.
Dat is een fijne start, denk ik. En ik ga volledig mee in hetgeen van jouw betoog. Omdat ze, denk ik, qua kwaliteit niet per se heel veel van elkaar verschillen. Alleen Dessus wel echt meer een spits is. En ik vind het interessant dat wat er met Linssen is gebeurd en hoe Slot Linssen heeft laten renderen, is echt een toegevoegde waarde voor Feyenoord. En echt ook een ander smaakje dan hoe Dessus het zou invullen. En ik denk dat dat ook wel enigszins wedstrijdafhankelijk is. Alleen de zeer terechte opmerking van Woetroe in de discussie van vanochtend was, ja, wanneer heeft Linssen het laten zien in de grote wedstrijden, in de belangrijke wedstrijden? En die rekensom is op dit moment helaas nog wel nul.
Nou ja, goed, hij scoorde vorig jaar bijvoorbeeld ook in de thuiswedstrijd tegen PSV uit zo'n counter. Alleen dat was ook een wedstrijd waarin hij meerdere van dat soort kansen kreeg. En zoals tegen Haifa bijvoorbeeld, een beetje hetzelfde verhaal, dat hij een paar kansen laat liggen. Alleen, ja, zonder nu het heel erg te gaan doodanalyseren of van het negatieve uit te gaan van Linssen. Ja. Ik vind het juist heel knap hoe hij die stap richting Feyenoord uiteindelijk heeft verwerkt. Want vorig jaar was het in het begin zeker niet veel, geen vertrouwen van de trainer. En nu uiteindelijk in zijn tweede jaar herpakt hij zich, of eigenlijk al in het tweede seizoen zelf, en nu ook weer onder een nieuwe trainer, herpakt hij zich gewoon fantastisch. En laat hij gewoon goed zien dat hij goed genoeg is voor Feyenoord. En dat vind ik best wel knap van hem. En ja, zijn 100ste goal. Dus dat is gewoon ontzettend knap. En zeker de manier waarop hij hem maakt. Want ja, ik denk niet dat heel veel spelers op deze manier met zo'n schitterend hakje, zeg maar.
Nee, je 100ste op deze manier maken.
Ja, dat is gewoon een droomscenario.
Maar hij is natuurlijk wel van Feyenoord. Dat vind ik ook wel echt een belangrijk verschil, voordat ik jou betoog over dat mooie doelpunt doormiddag. Maar dat is toch wel echt een fundamenteel verschil.
Ja, dat je liever investeert in een speler die je...
Maar dat is niet per se een fundamenteel verschil. Je kan hem Dessus kan je voor 2,6 miljoen kopen. Dus als jij Dessus...
Dat is voor Feyenoord best veel geld.
Ja, maar als Dessus straks 20 maakt, 25 maakt, dan krijg je die 2,6 miljoen wel bij elkaar. Want dan heeft hij een waarde van 8 miljoen. Dus dan zou je hem eventueel hypothetisch gelijk kunnen doorverkopen. Dus daar zie ik... hadden ze geen doorverkoopclausule, dan was ik het helemaal met je eens geweest. Maar of geen aankoopclausule. Nee, en Linssen zit geen restwaarde.
Nee, sowieso niet. Dus dat vind ik
dus
inderdaad
dat,
niet.
Dus dat argument valt weg.
Nee. Trouwens nog even over dat Heerenveen niet voldoende gebruik, of niet voldoende deed om het Feyenoord echt lastig te maken. Want ze kregen best wel een aantal kansen. Ook vanuit de omschakeling naar Siem de Jong. Twee keer een momentje. Eentje werd heel goed nog geblokt door Trauner. En eentje juist wat het al 6-5 was. En dat Trauner toen ook nog uitstapte, waardoor de Jong helemaal vrij kwam te staan in de 16. Toen maaide de Jong over de bal heen. Ja, dat zijn die momenten die je dus wel moet benutten als je het Feyenoord lastig wil maken. En ja, die goal van Veerman. Daar werd het wel even spannend door. Echt schitterend ingeschoten. Ook eigenlijk net als Gakpo, zeg maar. De snelheid van handelen. Dus het brengen van de bal van rechts naar links. En vervolgens schiet hij hem ook nog met zijn verkeerde been gewoon vol in de kruising. Ja, echt een fantastische goal. En een visitekaartje ook richting het fijne publiek, die hem best wel positief bejegende, volgens mij ook.
Dus. Ja, uiteindelijk is dit gewoon een prima overwinning van Feyenoord. En toen zat Martin de trein in die startte toen PEC tegen Sparta op. Ja. We zitten al in de blessuretijd, dus we gaan het kort over PEC hebben. Wat waren de dingen die jou opviel?
Opvielen? Nou ja, ik zat in de trein en toen ineens zei iemand, het is 1-0. Dus toen zet ik hem aan en toen was het 1-0 via Van Krooi. En ik verder die wedstrijd. Ik heb hem weliswaar gekeken op mijn laptop met een maat van mij. Maar ook maar met een half oog. Ik denk dat het voor Zwolle relaxed is dat ze een doelpunt gemaakt hebben. En gezien het wedstrijdbeeld hadden ze hem ook zomaar kunnen verliezen. Dus dat ze blij mogen zijn met een puntje.
Ja, zeker niet. Dat laatste klopt niet. Jij zet hem dus aan toen ze 1-0 achter stonden.
Ja.
En dan was het dus meteen, jij kreeg meteen even lekker die eerste goal van PEC.
Via Nakayama. Ja, die is goed, ouwe.
Ja, die speelde deze wedstrijd in ieder geval heel goed.
Goed ook.
Ja, toch ja, misschien net iets meer dan dat de Paxvolle supporters in hem zien, voor zover ik weet. Maar goed, die goal inderdaad van Crooy binnen een minuut, uitgerekend van Crooy die bij Pek niks heeft laten zien.
Nee.
Dus dat was echt ongelooflijk zuur. Pek ook kwetsbaar bij ballen van de zijkant, dan kwam die 1-0 ook uit. En ja, Nakayama bereidt gelukkig voor Pek heel snel die 1-1 voor. Volgens mij 7e of 8e minuut en een goal van Redan. Ja, dat werkte voor mijn gevoel voor de ploeg echt wel bevrijdend. Want ze speelde echt best wel leuk voetbal. Was goed om naar te kijken. En ja, uiteindelijk superveel pech. Dat onder andere Castaneer, die speelde heel goed. Alleen, die was voor de goal net wat ongelukkig in de afwerking. Wat mij betreft hadden ze hem eigenlijk moeten winnen. En ja, Alcoye pakt nog een bal. Ja, de Lamproe trouwens ook. Twee hele goede reddingen. Sparta. Dus zowel Okoye als Heile nog een heel belangrijk moment om Pek van scoren te houden. Dus ja, het had erin gezeten die eerste overwinning.
Gevoelsmatig zijn de expected goals van Sparta en hoger dan van Zwolle.
Gevoelsmatige expected goals. Wauw, dat vind ik een schitterende
statistiek. Deze manier van met data omgaan, zeg maar.
Laten we checken zo meteen.
Dit, ja. Ik word hier warm van. Vanavond nog twee potjes in de Eredivisie. We hebben niet alle tijd om het voor te beschouwen. Maar ik wil wel vragen, waar hebben jullie meer zin in? Wordt dat Cambuur Heracles of Twente AZ?
Ja, Twente AZ. Trouwens, we hebben Utrecht NEC Utrecht ook niet. Mooie overwinning. Een schitterende goal van Ramselaar.
Twee toch? Twee mooie goals?
Ja.
Ja, ik vond de eerste...
Die eerste was heel mooi.
Die eerste was helemaal schitterend. Prima. Dus dat. En nou, die twee wedstrijden van vanavond. Ja, natuurlijk Twente AZ. Want AZ doet het gewoon helemaal niet goed. Twente wint op een Robin Prupper sowieso. Hey, gaat hij weer scoren. Dus dat is de wedstrijd om vanavond naar uit te kijken.
Ja, dan, daar sluit ik me dan volledig bij aan. Dan denk ik dat dit een mooi moment is om de daily af te sluiten. Ik heb van jullie genoten. Morgen zijn we er uiteraard weer met een...
Je laat Juve even links liggen.
Ja, ik laat Juve en Real Madrid. Ik dacht van, ja, weet je, de tijd is op. De mensen moeten ook door.
Binnen 10 seconden, Juventus gewonnen door licht en Real Madrid was...
Ja, oké, okay, Real Madrid, we hebben in principe nog 1 minuut, dus die pak ik dan even.
Kijk.
Real Madrid is dit seizoen fantastisch begonnen onder Ancelotti. Benzema is, denk ik, sinds 3 jaar hebben mensen pas door hoe goed hij is. En hij is nu de absolute leider en aanvoerder van dit Real Madrid. Maar wat misschien nog wel toffer is de ontwikkeling van Vinicius Junior. Dat is de linksbuiten die... Ja, in eerdere jaren vooral floreerde in het missen van kansen. De dribbles waren er altijd wel, maar de output dat stagneerde. Maar dit seizoen fantastisch begonnen met 5 goals en 3 assists in 6 wedstrijden. En dat valt wel onder de noemer van Ancelotti. Asensio gisteren met 3 goals op 10. Het is op dit moment is het echt een superleuk elftal om naar te kijken. En denk ik dat zij hele hoge ogen kunnen gaan gooien. Niet alleen in de La Liga, maar ook... in de Champions League.
Poeh. Kijk, dat is nog wel een uitspraak. Die moesten we de mensen nog even meegeven.
Ja, ik denk, je wil zo'n uitsmijter. Ga je het wel doen, ga je het niet doen. Maar ik ben blij dat die ruimte me werd gegeven. En dan zie je dat je met een heerlijk team bezig bent.
Zeker.
Morgen zijn we er uiteraard weer. En als het goed is, met Broes en Niel. Tot morgen.